is 15 maart.
2024 wordt een belangrijk verkiezingsjaar.
Onze vrije burgers, die rekenen op jullie.
Er staat heel wat op het spel.
Een deftig leven in een deftig land.
Want op 9 juni kiezen we een nieuw Vlaams, Brussels, Federaal en Europees Parlement.
Voor Vlaanderen en voor welvaart.
In de aanloop naar de verkiezingen duiken we elke vrijdag in de campagneweek.
Want groen,
dat voelt goed.
Rood is troef.
Samen met chef politiek Jan-Frederik Abbeloos en een gast.
Wij willen een heel andere politiek.
Ander en beter.
Ik ben Alexander Lippenveld en dit is DS Vandaag op campagne. Als het over politiek gaat, dan hebben we het meestal over partijen en hun standpunten. Maar het gaat natuurlijk ook om personen en laat dat nu een probleem zijn. Ginny Beels bijvoorbeeld, de lijsttrekker van Vooruit voor de Kamer in Antwerpen, die blinkt af en toe wel uit in afwezigheid of in andere conflicten. En Dries van Langenhoven, die kan ook een probleem zijn voor Vlaams Belang, ook al is hij geen lid meer van zijn partij. Wat is het belang van personen in de politiek? Voor we aan de podcast beginnen, wil ik je even warm maken voor Stem Zie. Dat is een nieuwe podcastreeks van De Standaard, gemaakt voor en door First Voters. Want het is natuurlijk wel een kluwen, die wedstrijd. En als je voor de allereerste keer naar de stembus trekt, dan is het misschien wat overweldigend. We hebben er weken, maanden zelfs aan gewerkt, samen met een aantal heel enthousiaste Gen Z'ers die heel pertinente vragen stemmen. Zoals, waarom kan ik geen premier kiezen? Wat is er gebeurd met het klimaat? Wat moet ik nu doen in dat stemhokje? Enzovoort. Allemaal vragen die jonge mensen en ook iets meer ervaren kiezers moeten interesseren. Zeker luisteren naar Stem Zie. De eerste 4 afleveringen zijn vanaf maandag te beluisteren op je favoriete podcastplatform. Bij mij in de studio zitten vandaag Jan-Frederik Abbeloos, chef politiek. En Alexandra Smarandescu. Jij bent oud-voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad en opiniemaker. Een brede vraag om te beginnen misschien, Alexandra. Hoe kijk jij naar 9 juni, naar de dag waarop we naar de stembus trekken?
Ik kijk er eigenlijk echt naar uit. Maar ik ben dan ook wel iemand die de vorige keer, bij de vorige verkiezingen, plaats had genomen in de zetel met popcorn en snacks, om dat echt allemaal te volgen.
Ja, dat doen wij hier ook op de redactie.
Ah,
ja,
voilà.
Dan is pizza wel.
Pizza en bier.
Na een bepaald uur.
Ja, na een bepaald uur. Dat natuurlijk. Goed, we gaan het vandaag dus hebben over het belang van personen in de politiek. Jan-Frederik, de aanleiding om het daarover te hebben is een uitstekend artikel van onze collega's Bart Brinkman en Valérie Droeven over Ginny Beels, de lijsttrekker van de Kamer.
Ja.
In Antwerpen voor Vooruit, wat is er aan de hand?
De vaststelling was dat Ginny Beels afwezig was op het verkiezingscongres van Vooruit. Mm-hmm. En dat is een toch wel opvallende afwezigheid. Want een verkiezingscongres dat dient net om niet alleen je programma te lanceren, maar misschien nog meer de kopstukken, de lijsttrekkers, personen die het straks moeten gaan doen, wiens hoofd op al die affiches staat en waarvan dat je hoopt dat zij toch voor een extraatje zorgen aan de stembus. En daar is misschien wel de belangrijkste de lijsttrekker in de provincie Antwerpen, om de simpele reden dat daar de meeste aantal zetels te verdienen valt. En uitgerekend die lijsttrekker, of toch dan voor de Kamerlijst, Ginny Beels, die was afwezig op het verkiezingscongres.
Waarom?
Wel, zelf zou ze gemeld hebben aan de partijtop dat ze wat tijd nodig had om te bekomen van de hectische weken die ze gekend had. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de exit van Tom Meeuws in Antwerpen, Schepen Tom Meeuws, die gestopt is als schepen en toch wel een beetje met slaande deuren is vertrokken. In eerste instantie boos op N-VA, de coalitiepartner, omwille van een soort van brutale stijl van aan politiek doen.
Ja.
Maar vervolgens kwam er dan heel wat aan de oppervlakte van vermeend racistisch taalgebruik van Tom Meeuws, zijn manier ook van leiding geven en in die coalitie te bewegen. En dan begonnen mensen toch ook wat naar Ginny Beels te kijken.
Mm-hmm.
Zij vond dat allemaal heel vervelend En vervolgens ja, besloot ze om toch even tijd voor zichzelf te nemen en niet naar dat verkiezingscongres te gaan.
Ja, hoe kijk jij daarnaar? Een persoon in zo'n rol, in zo'n belangrijk jaar, ja, afwezig is?
Ja, ik denk niet dat je dat kan maken. Zeker niet in een verkiezingsjaar. Het is een beetje not done en geeft ook het verkeerde signaal, denk ik, naar die troepen die je toch wel achter u moet zien te scharen. En het wordt eigenlijk moeilijker en moeilijker, denk ik. De Antwerpse socialisten hebben er een rommeltje van gemaakt.
Ja, ja. En zeker in de belangrijke kieskring Antwerpen, waar heel veel concurrentie is natuurlijk.
Absoluut.
Is die schade misschien nog groter?
Ja, en ik denk dat de moeilijkste rol eigenlijk nog weggelegd is voor Melissa de Prater, die als voorzitter niet alleen de brokken moet zien te lijmen tegen de verkiezingen, maar ook een soort van ja, teamspirit aura moet zien te creëren bij haar Antwerpse afdeling. Mm-hmm. Maar ik vrees dat hier met een teambuilding niet gaat lukken. Nee. Er is wel wat meer nodig tegen de verkiezingen. Dus dat wordt echt niet makkelijk.
Mm-hmm. Wat je nu ziet, is dat door de hele nasleep van die affaire Meeuws, dat ook Ginny Beels ja, wat onder vuur komt te liggen. Heeft ook alles te maken met het lekken van de informatie die Tom Meeuws heel wat reputatieschade heeft bezorgd. Namelijk dat hij ja, zijn taalgebruik niet door de beugel kon. Uh-huh. Dan wordt ook naar haar gekeken dat zij misschien mee aan de oorzaak ligt van dat lek. Ja, dat is niet goed, of dat dat nu klopt of niet. Het feit alleen al dat dat op die manier rondgaat, zeg maar, in socialistische middens, is niet goed. Uh-huh. Zij is nadien dan ook nog interviews gaan geven aan Ter Zake, aan de tijd, waar ze zei dat Meeuws zich moest excuseren, dat het allemaal niet door de beugel kon. En dat is eigenlijk een enorme boemerang geweest, omdat men ook van laag tot hoog bij de socialisten vond, ja, dat je op die manier zo nog eens natrappen op je rechtstreekse concurrent, die er eigenlijk al lag, want Meeuws was al opgestapt, dat dat meer schade toebracht dan nodig. En het is ook zo openlijk gezegd geweest door een bemiddelaar die daar nu in Antwerpen moet de plooien gladstrijken, van kijk, dat is niet voor herhaling vatbaar.
Ja.
De vraag is, hoeveel krediet heeft ze nog in die lokale afdeling en binnen de bredere partij? De eerste horde is de Kamer. Mm-hmm. En de vraag is daar vooral, hoe sterk, welk resultaat zal ze neerzetten? Want ja, dat zal toch belangrijk zijn. Je piekorde in een partij wordt altijd bepaald door je persoonlijke score bij de laatste verkiezingen. Ze komt rechtstreeks uit tegen, toch wel kleppers mag je noemen, als Paul van Tichelt, Annelies Verlinden, Bart de Wever. Ze zal haar tenen moeten uitkuisen, zeggen we dan ja, in het Vlaams.
Ja, ja. Ik had de afgelopen jaren het gevoel dat Vooruit wel een soort van hechte club geworden was onder Conor Rousseau. Je kan er niet omheen. Sinds hij weg is, komt er af en toe wel eens een ballonnetje naar boven.
Ja, ja, dat kon Conor Rousseau inderdaad eigenlijk wel goed. Het woordvoerderschap voor het grote publiek, enerzijds. Hmm. Maar ik denk dat een van de meest essentiële taken als partijvoorzitter ook wel gewoon is om intern ervoor te zorgen dat de politieke Molotov-cocktail niet op springen staat. En dat kon hij eigenlijk ook goed. Intern orde op zaken houden. Of dat altijd heel bemiddelijk was, dat weet ik niet. Mm-hmm. Maar daar was hij inderdaad wel goed in. En opnieuw, ja, Melissa de Prater, het is absoluut geen evidente positie waarin dat ze nu staat. En partijvoorzitters, ja, op een eerste dag worden eigenlijk al vol mediatraining gestoken, als het ware. Mm-hmm. Wel een grondige cursus, misschien onderhandelen en bemiddelen, misschien nog beter van pas komt, zeker in een verkiezingsjaar.
Ja, ja, ja. Vind je dat ze het goed doet tot nu toe, Melissa de Prater?
Ja, de Antwerpse afdeling heeft de reputatie van echt moeilijk aanstuurbaar te zijn. Het valt inderdaad op dat onder Conor Rousseau dat wat windstiller was. Dat was dan misschien wat bedriegelijke rust, want ja, daar onderhuids was er toch wel een en ander aan het broeien. Dat komt nu naar boven, misschien toevallig of niet, wanneer Conor Rousseau weg is. En het valt dan op dat Melissa de Prater in eerste instantie de zaak toch wat heeft laten betijen. Je kan dat diplomatisch noemen, maar er komt ook een moment dat je het misschien te lang laat aanslepen. Het is ook niet de eerste keer, ook wat Rousseau zelf betreft, omdat Melissa de Prater aanvaard heeft dat dat lijststuurschap, dat hij daar nog mocht over nadenken.
Ja.
Voor de krokusvakantie, ook daar heeft ze op dat moment niet paal en perk gesteld aan die twijfel en gezegd van ja, nee, kijk, het moet nu wel duidelijk zijn wat je gaat doen. Ja, een andere stijl kan je zeggen dan misschien. Mm-hmm. Diplomatischer, dat heeft zijn voordelen, maar het riskeert ook dat bepaalde dingen in het volle zicht van de camera's of van de publieke opinie blijven aanmodderen.
Ja, en kan dat ook een effect hebben in het stemlokaal? Ja, want daar gaat het dit jaar natuurlijk om.
Heel moeilijk te zeggen. Je ziet dat in de peilingen Vooruit niet meer op die hoogtes gepeild wordt waar ze voorbije zomer of het voorbije jaar wel even op gepeild werden. Maar de partij staat natuurlijk nog altijd in de plus. Je moet natuurlijk niet elke week dat soort negatieve stuk over je partij krijgen. Mm-hmm. En over de interne malaise hier en daar. Want ja, dan loop je wel het risico dat mensen het zien als een café waar ruzie gemaakt wordt. Hè. En dat is dan altijd de boutade in een café waar ruzie gemaakt wordt. Daar komen de mensen niet. Mm-hmm. Dus daar moet je ook wel voor opletten.
Ja, ja, ja. Het toont wel hoe afhankelijk partijen zijn van personen, van persoonlijkheden, moeten we misschien wel zeggen.
Absoluut.
Ja, ja. Is dat een goede zaak of een slechte, vind je?
Ja, het viel mij gewoon op dat wij de afgelopen jaren precies allemaal collectief aanvaard hadden dat positieve verandering van individuen zal moeten komen en niet van partijen. Mm-hmm. We keken bijvoorbeeld naar Conor Rousseau om eigenhandig zijn partij uit het slop te halen en zijn argwanend Sammy Media aan het volgen om te zien of hij hetzelfde kan doen. Maar eigenlijk ook in de beginjaren van de N-VA was dat ook wel een one-man-show rond Bart De Wever. Ja, het is echt wel opmerkelijk dat het belang van personen is toegenomen, zoals binnen en buiten de politiek. We leven ook in een veel individualistischere maatschappij dan pakweg 5 decennia geleden. En ik heb ook het gevoel dat mensen doorhebben dat partijen per definitie en grote groepen logger en trager zijn. En dat er wel een sense of urgency is ontstaan op bepaalde maatschappelijke thema's, zoals het klimaatbeleid of zoals de oorlogen waar we nu mee zitten. En dat men zoiets heeft van wanneer gaat er nu een politicus of politica opstaan die het maar eens komt fixen.
Mm-hmm. Is dat altijd zo geweest, Jan-Frederik?
Dat is een beetje slingerbeweging. Je hebt periodes gehad ook in het verleden waarop dat campagnes heel individualistisch waren. Met deze man wordt het anders, is een befaamde verkiezingsslogan van Tindemans, ja, lang geleden. Dus dat personaliseren van campagnes is zeker niet een moderne of nieuwigheid die bijvoorbeeld door sociale media nu plots aan de oppervlakte komt. Wat ik wel interessant vind, is dat je ook een tegenbeweging hebt, of omgekeerd, dat je ziet dat bijvoorbeeld partijen als Vlaams Belang en PvdA, dat die het absoluut niet moeten hebben van kopstukken. Dat zie je ook in onze peiling. Als je mensen vraagt waarom je op Vlaams Belang stemt, dan verwijst men naar het programma, de slogans, ze moeten eens een kans krijgen. Dat gaat allemaal over die partij. Vraag je aan N-VA-kiezers waarom ze voor de N-VA kiezen, dan is het antwoord heel vaak rechtstreeks Bart De Wever. Die man, die gaat het doen. Ja. Haal Bart De Wever uit dat verhaal en N-VA zit met een enorm groot probleem.
Ja.
Net zoals wat je ziet met Conor Rousseau. Hij is weg, hop, er gaat toch wel een tikje van die score van vooruit.
Ja.
Neem morgen Van Grieken uit het verhaal van Vlaams Belang. En ik weet niet of dat de partij 1% kost.
Okay, ja,
en dat
ja.
is natuurlijk de kracht die je wil. Het merk is het aantrekkelijke en niet zozeer de verkoper die aan de deur komt.
Ja.
En elk bedrijf zal u zeggen dat dat natuurlijk een veel duurzamer recept is dan wanneer je afhankelijk bent van zo'n bekende kop. Want dat is natuurlijk geen recept voor continuïteit. Die ga je ooit moeten vervangen. En zeker zoals bij Rousseau, wanneer dat plots klaps gebeurt, ja, dan dreigt die ballon snel leeg te lopen, omdat je net zo afhankelijk bent van één figuur.
Ja.
En denk je dan dat dat is omdat ze niet mee hebben bestuurd en dus ook geen sleutelposities hebben gekregen als ministers of zo voort?
Want, ja. Dat kan zeker meespelen. Ja, je hebt vanuit de oppositie moet je het soms meer hebben van je verhaal. Je hebt het voordeel eigenlijk dat je verhaal iets maagdelijker aan de man kan brengen, omdat je geen verantwoordelijkheid hebt gedragen. Dus je kan beloven wat je wil, je bent op niets af te rekenen. Maar je hebt natuurlijk niet die bekende koppen in huis die beleidspartijen al sneller kunnen kweken via ministerportefeuilles bijvoorbeeld. Maar wat je ziet bij die beleidspartijen is dat ze inderdaad heel veel nu inzetten op dat personeelsbeleid. Ze willen de juiste mensen. En een voorzitter die wat minder mediatiek is of minder goed pakt, we denken dan aan Joachim Koens bij CD&V of Egbert Lachart bij Open VLD, die houdt het dan ook niet lang vol. Maar daaronder zit dan vaak een partij die minder sterke fundamenten heeft en dat net probeert te verdoezelen door in de façade wel wat aantrekkelijke mensen te plaatsen, maar misschien soms bij gebrek aan een wervend verhaal.
Ja.
Ik denk dat politieke partijen ook gewoon kweekvijvers zijn en dat het wel menselijk is om dan als kiezer op zoek te gaan naar wie steekt er boven het maaiveld. Die vinden we interessant en daar gaan we verder op inzoomen. Maar uiteindelijk, het is nog altijd wel een individu dat tweet, of bij Gert op de boot zit, of in Ter Zaken bijvoorbeeld. Dus het maakt het wel makkelijker om daar herkenning in te vinden, denk ik.
Ja, ja, het is waar. Op dat vlak zit je natuurlijk in een nieuw soort mediatiek ecosysteem, waar dat soort mediatieke figuren natuurlijk een streepje voor hebben. Ja.
Vind je dat ergens een goede zaak dat we politici beter leren kennen? Of zouden ze misschien beter gewoon bij hun stil blijven?
Nee, ik vind het positief dat we politici beter leren kennen. Misschien ook persoonlijker. Met het feit dat one-liners en blitse filmpjes op TikTok en sociale media zo'n groot aandeel zijn in politieke campagnes, vind ik dan wel niet positief.
Ja.
Maar ook gewoon voor politici zelf, denk ik. Je moet eigenlijk ook meegaan met je tijd. En dat is niet altijd even authentiek. Het feit dat Van den Broeke dat niet doet, dat is eigenlijk alleen maar positief voor hem, omdat hij daar authentiek blijft als politicus. En het is volgens mij vandaag heel moeilijk om authenticiteit te bewaken en om je eigen plezier, politiek krediet, om dat allemaal in balans te kunnen houden in de job die je uiteindelijk wel hebt. Het is allesbehalve evident.
Ja. Ik vraag me ergens af of we niet te veel verwachten van politici. Ze moeten en dossiervreters zijn en sterke twitteraars en charisma hebben en al wat je wil. Is dat niet te veel om in één persoon te verwachten?
Ik denk het wel. Ze hebben natuurlijk heel wat middelen ter hunner beschikking. Een heel partijapparaat vaak en een leger medewerkers in het geval van ministers. Maar er is natuurlijk een enorme druk die op die politici rust. En wat denk ik ook niet evident is voor hen, is dat het onduidelijk is wanneer je nu een goede politicus of politica bent. Er is niet zoiets als een soort van objectieve benchmark van zoveel wetten of dat soort wetten of zoveel tweets. Je bent tussen de verkiezingen door eigenlijk heel erg aan het zoeken van doe ik het hier goed of niet? En het is pas bij de verkiezingen dat je daar echt dat rapport krijgt. Dus dat maakt het ook heel stresserend. Wat ik fascinerend vind, is dat we vrij uitzonderlijk zijn in de mediatieke aanwezigheid van politici. Als je kijkt naar onze omringende landen, is het ondenkbaar dat een premier opduikt in een amusementsprogramma. Dat kan bij ons wel. Of de politici die slag om slinger in tv-programma's zitten, interviews geven. Ja, dat zie je veel minder in Nederland bijvoorbeeld. Of ook in Frankrijk, Duitsland is er toch een grotere kloof eigenlijk tussen burger en politiek. Hier wordt er heel veel gefoeterd over een kloof. Maar eigenlijk staan die politici bijna elke dag in de huiskamer van de mensen via de media.
Ja.
Wat Jan-Frederik zegt, klopt absoluut. Doe ik het wel goed? En die druk die daarbij hoort bij de job, dat is menselijk. Ik denk persoonlijk dat elke politicus of politica op een bepaald moment zichzelf de vraag stelt van, is het mij dit nog wel allemaal waard? De politiek en de job en alles wat daarbij komt. Als we kijken naar de afgelopen jaren, dan is voor veel individuen binnen de politiek het antwoord nee geweest. Als we kijken naar een Jessica Soors, een Lorin Parijs, een Valérie van Peel of Orrie van de Wouter binnenkort. Dat is toch veelzeggend, denk ik dan. Dat die allemaal beslissen om de partijpolitiek gedag te zeggen en nog wel met politiek bezig te zijn, maar in de brede maatschappelijke zin van het woord dan.
Ja.
En zoals bij de gemeenteraadsleden. Ik had onlangs gelezen dat 1 op de 4 er eigenlijk al de brui aan heeft gegeven.
Ja.
Dat zegt op zich ook wel veel, denk ik.
Ja, absoluut. Ja. Ik denk dat Valérie van Peel misschien het meest treffende voorbeeld is. Zij had het echt compleet gehad met de partijpolitiek, omdat een wetsvoorstel van haar dat breed aangenomen was door het spel van meerderheid en oppositie weggestemd werd. Dat zou toch niet mogen gebeuren in een parlementaire democratie?
Ik denk dat is de muur waar dat veel parlementsleden, en zeker in de oppositie, op beuken. Dat je het spel hebt van meerderheid en oppositie. En Herman de Croo, die ooit de gevleugelde woorden sprak, in de oppositie zitten, is zoals heel hard fietsen op de home trainer. Je gaat nooit vooruit.
Heel hard fietsen.
Heel hard, ja. Dus dat, en omgekeerd hoor je dan ook mensen binnen de meerderheid, parlementsleden, eigenlijk bijna dezelfde klacht formuleren, maar dan omgekeerd bekeken van alles is al beslist in het regeerakkoord en binnen de regering en ik mag op een groen knopje duwen. Maar eigenlijk heb ik hier niet zoveel mee te praten over dit wetsontwerp. En dan merk je dat er toch een aantal zijn die na een tijdje kiezen om uit dat systeem te stappen.
Ja.
Maar goed, ik denk, daar zijn we dan even verontwaardigd over en daar wordt wel over geschreven. Maar dat zijn echt de regels van het spel en die ga je niet snel herschrijven, denk ik.
Nee. Er is nog een persoon waar we het over moeten hebben. Dat is Dries van Langenhoven, daar ging het natuurlijk over deze week. Hij is veroordeeld voor racistische en antisemitische uitspraken in het Schild en Vriendenproces. Dat verhaal kennen we natuurlijk. Hij is geen lid meer van Vlaams Belang, maar wat betekent...
Hij is nooit lid geweest
Nooit lid geweest, Vlaams Belang. Hij zit ook niet meer in het parlement voor de partij, of hij gaat niet meer op een lijst staan, dat ook niet. Wat betekent dit nu voor Vlaams Belang?
Well, die veroordeling zelf, daarom niet veel. Omdat je kan zeggen, denk ik, als partijvoorzitter, ja, het is nooit ene van ons geweest, om het zo te zeggen, qua lidmaatschap. Maar natuurlijk, je hebt hem in de fractie gehad. Dus ja, het was wel echt iemand van Vlaams Belang op niveau van de Federale Kamer. Maar het valt op dat het natuurlijk in de reactie is dat Tom van Grieken, de voorzitter van Vlaams Belang, meteen aan de kant gaan staan is van... Van Langenhoven sprak van justitie is door en door rot. Waarbij je eigenlijk aangeeft van kijk, wij distancieren ons nog van de persoon, nog van de feiten waarvoor hij nu veroordeeld is. En dan is de vraag, op welke manier straalt dit af op de partij? Electoraal kan en wil ik daar geen gokje wagen. Wat wel zo is, is dat het denk ik voor andere partijen makkelijker wordt om te zeggen van kijk, met Vlaams Belang is moeilijk samen te werken. Als je vindt dat je moet de kant kiezen van Dries van Langenhoven in deze, dan zegt dat misschien iets over waar die partij nu staat of waar die partij voor staat. Dat is ook wat je alle partijen min of meer hoort qua inschatting.
Denk je dat dit een, ja, een vloek is voor Vlaams Belang of ergens een zegen? Want ze kunnen nu ergens, ja, ze hebben... mogelijk een martelaar in de gevangenis om het heel bijbels uit te
leggen. Ik had nog in beroep natuurlijk.
Maar absoluut.
Ja, dus dat natuurlijk ook, ja.
Maar ik denk dat het eigenlijk een best case scenario was voor Tom van Grieken zelf. Mm-hmm. Omdat het aura van Dries van Langenhoven en zijn volgelingen bij Schild en Vriend nog altijd afstraalt op de partij. Maar zonder dat je daar bij de verkiezingen verantwoording moet afleggen voor bepaalde uitspraken die van Langenhoven... ongetwijfeld nog gaat doen in de toekomst. Dus hij heeft dan op korte termijn gehad wat hij eigenlijk wou, de associatie met Dries van Langenhoven, zonder daar op lange termijn een verantwoording te moeten blijven afleggen.
Ja, dus Van Grieken heeft geen spijt dat hij hem ooit op een lijst gezet heeft.
Denk ik denk het zeker niet, toch niet op deze manier.
Straks kijken we naar wat er nog speelde deze week in de wedstrijd, maar eerst gaan we er even uit voor reclame.
Hallo, ik ben Lisa Naert, West-Vlaamse, Belg, maar ook Europeaan. In 2024 zet België als voorzitter van de Raad van de EU mede lijnen uit voor nieuwe Europese wetten. Een reden dus om te kijken achter de schermen van de Europese Commissie. De Europese Commissie. Wat is ze, wat doet ze en hoe verandert ze mijn en ook jouw leven? Je ontdekt het samen met mij in Wij Europeanen.
Er was natuurlijk nog politiek nieuws deze week. Busbouwer Van Hol die gaat door bijzonder slecht weer. En voor Vlaams minister van Werk en Economie, Jo Broens, is dat absoluut geen pretje. Dat zei hij bij VTM Nieuws.
Jo Broens, Vlaams minister van Werk. Excuseer, ik heb u daarnet gehoord tijdens uw stemtest van de microfoon. En u zei toen zelf, Vlaams minister van Miserie ben ik vandaag. Is dat het gevoel dat u zelf hebt?
Ja, het is toch wel een gitzwarte dag voor al die getroffen werknemers bij Van Hol.
In onze krant deze week was een erg interessante reeks te lezen over 10 jaar centrumrechts in Vlaanderen. 10 jaar de Zweedse coalitie, zo lang doen ze het al. CD&V wil het geboorteverlof helemaal herdenken en zet in op zijn waarden als gezinspartij. Georges-Louis Boucher, de MR-voorzitter, overweegt om te verhuizen naar een land buiten Europa als de dingen niet grondig veranderen in België. Dat zei hij in het laatste nieuws. En ook Paul van Tichelt, de minister van Justitie, gaat door het stof na de verhalen van marteling in de gevangenis van Antwerpen.
Toch heeft de N-VA en Vlaams Belang die hebben uw ontslag gevraagd vanmiddag.
U gaat dat niet doen? Ik ga zelfs naar de koning om mijn ontslag. Ja. Nee, nee.
Een mopje.
Nee, daar zou het nu toch geen grappen over.
Nee.
En Alexandra, er was ook nieuws over een partij waar we het eigenlijk zelden over hebben. De partij Blanco. Dat boeide jou omdat zij nu kunnen opkomen voor de verkiezingen.
Ja, ik heb daar eigenlijk ongelooflijk veel respect voor. Omdat heel veel mensen naar aanloop van verkiezingen toe zeggen van ja, het gaat weer hetzelfde uitdraaien en we weten al wat er gaat gebeuren. Niets. We weten al wat er gaat veranderen. Niets. En dan zijn er mensen die effectief het initiatief hebben genomen om daar iets aan te doen. Mm-hmm. Ik vind dat bewonderenswaardig, op zijn minst.
Ja, vertel misschien eens die partij, waar staan ze voor?
Ze hebben maar één standpunt, interessant genoeg. En dat is misschien ook heel goed voor alle duidelijkheid, om naar de kiezer mee te trekken, omdat dat dan makkelijk uit te leggen is. Namelijk dat de optie om blanco te stemmen eigenlijk grondwettelijk verankerd moet worden, volgens hen. En dat dat ook omgezet moet worden in lege zetels in het parlement.
Wat gebeurt er nu met blanco stemmen?
Niets.
Oké.
Ja. Dus stel dat je 100 stemmen hebt of 100 mensen gaan stemmen, er zijn 2 die blanco stemmen, dan wordt vervolgens alle overige stemmen berekend op die 98.
Ah ja, oké.
Dus alle mogelijke zetelverdelingen gebeuren dan op basis van een kleiner aantal. Dus dat is niet alleen voor blanco stemmen zo, maar ook alle ongeldige stemmen, die gaan allemaal van tafel. Ja. En vervolgens ga je aan de slag met de rest. En dat is dus net wat de partij Blanco anders wil. Ze zeggen van ja, nee, die blanco stemmen moeten niet weg. Die moeten meegenomen worden en moeten dus ook mee in de zetelverdeling opgenomen worden als een aparte club.
Ja.
En als je dus voldoende blanco stemmen hebt, dan resulteert dat ook in zetels, ja. Namelijk lege zetels in het parlement.
Lege zetels in het parlement, dat zien we natuurlijk af en toe wel als het donderdag namiddag is tijdens de debatten, maar... Ze zijn erin geslaagd, Jan-Frederik, en dat is misschien wel het straffe van dit verhaal, om hun kieslijsten te valideren. Is dat zo moeilijk dan om dat te doen?
Je moet een aantal handtekeningen halen per kieskring, of gesteund worden door reeds zetelende parlementsleden. Daar zijn ze nu in geslaagd. Op het federale niveau hebben ze handtekeningen gehad van Groen en Vlaams Belang, opvallend. En ze hebben dan ook nog eens lijsttrekkers, dus ze hebben voldoende volk om een lijst neer te leggen om op te komen. Dat is al een zeer voorname horde om te nemen, maar de moeilijkste moet natuurlijk nog komen. En dat is de kiesdrempel.
Is dat mogelijk? Of,
Dat wordt heel moeilijk als je ziet blanco stemmen. Als ik mij goed herinner, de vorige verkiezingen was dat 5% van de totale ingediende stemmen was blanco. Ja, dat is dus ook de kiesdrempel, 5%. Dus stel dat al die mensen collectief niet blanco stemmen, maar op de partij blanco... Dan kom je er misschien, maar in een aantal provincies gaat dat ook te weinig zijn voor een zetel. Ja. Maar de kans dat iedereen dat doet natuurlijk, laat ons eerlijk zijn, dat is relatief klein.
Ja.
Het zal denk ik ook raar zijn in mensen hun gedachten, dat je dus blanco stemt toen je normaal door niets te kleuren. En nu is daar die partij blanco waar je kan op stemmen, maar daar staat ook wel de naam, we hadden het over personen, daar staat dan ook wel de naam van een lijsttrekker.
Ja.
Dat blijft toch een beetje raar. Ja, want die moet dan uitleggen van ja, ik ga zetelen, maar ik ga er eigenlijk niets doen in het parlement, behalve als er moet een wet gestemd worden om blanco stemmen in de toekomst te laten resulteren in een lege zetel, dan ga ik dat wel goedkeuren. Maar alleen dat.
Is het dan geen nutteloze stem?
Ik denk dat absoluut niemand. Als je kijkt naar hoeveel mensen... dan ongeldig stemmen, niet komen opdagen of inderdaad dan blanco stemmen. Het waren denk ik iets meer dan 6% bij de vorige verkiezing. Speciaal opgezocht, omdat ik het interessant vond.
Blanco.
Effectief blanco. Dus als je die mensen optelt, dan zit je aan een heel groot aantal. Alles gaat volgens mij afhangen van momentum en als hun boodschap effectief tot bij de kiezer gaan kunnen krijgen. Als je voor het eerst geconfronteerd wordt met partij blanco en dan inderdaad een lijst namen daaronder... lijkt mij de drempel zeer hoog om dat inderdaad te kleuren of aan te duiden. Maar als je op voorhand weet dat die optie bestaat en wat hun intentie is, dan durf ik eigenlijk nog wel te gokken dat het misschien nog wel gaat lukken om een zetel binnen te halen.
Ja, het is misschien ook wel een legitieme vraag van die partij om blanco stemmen te laten meetellen.
Ja, absoluut. En het is ook wel een heel praktische manier van de kiezer om een signaal te sturen. Want wat is een groter signaal dan lege zetels te zien in het parlement? Ja, het is een veel gehoord argument vandaag de dag dat men zich niet meer vertegenwoordigd voelt door politieke partijen of door een politicus of politica. Ja, dan is dit ook wel een alternatief, denk ik. Ja. Maakt dat de democratie op termijn makkelijker? Denk ik niet. Of ja... parlement op zich, dat denk ik niet, maar als signaal kan het wel tellen.
Mocht dat de wet op die manier gewijzigd worden dat blanco stemmen zich vertaalt in een krimpend aantal zetels in de Kamer, hoe meer mensen er blanco stemmen, hoe meer zetels blanco komen, ja, dan moet je met die overige aantal maar aan de slag voor een meerderheid te vormen. Dus voor je politieke spel, voor de partijen die dan wel zetels hebben, verandert het niet zoveel. Er gaat nog altijd politiek moeten bedreven worden over dezelfde thema's. En eigenlijk met dezelfde spelregels, namelijk zoek een meerderheid voor uw standpunt.
Ja.
Alleen wordt je noemer kleiner van het aantal zetels waarmee je aan de slag gaat.
Ja.
Ja, is dat dan de grote democratische vernieuwing die het geloof in de politiek tot ongekende hoogte zal stuwen? Ik denk dat niet.
Nee.
Partij Blanco denkt daar anders over. Dat is een zeer interessant debat en we zullen zien op 9 juni, hoe ver dat ze daarmee springen met dat aanbod.
Ja, maar het ongenoegen wordt zichtbaarder, dat is...
Het idee dat erachter zit, vind ik positief. En het feit dat mensen hun handen uit de mouwen steken in de komende verkiezingen, in plaats van te klagen thuis, kan ik eigenlijk alleen maar aanhoren. Ik ben zelf benieuwd, ik durf het niet te zeggen, maar wie weet.
Goed, Alexander Asmarandescu en Jan-Frederik Abeloos. Dank jullie wel.
Graag gedaan.
Dank jullie wel.
Dit was DS Vandaag op Campagne. Bedankt voor het luisteren. Je kan nu ook de video-opname van deze podcast bekijken op het YouTube-kanaal van De Standaard. Volg de verkiezingen bij ons via tekst, beeld en natuurlijk ook podcast via standaard.be/verkiezingen. Volg ons ook op YouTube of op je favoriete podcastplatform. Alle credits van deze aflevering vind je op standaard.be/podcast. Reageren kan via podcast@standaard.be.